Geliefde gemeente, stel dat je zo ergens in het bos een horloge vindt. Kijk naar dat horloge en je denkt, die moet haast wel uit de boom gevallen zijn. Gaat dat zo? Nee, als je die in het bos vindt, dan denk je, hier moet wel iemand geweest zijn. Want zo'n horloge, zeker als je het openmaakt, maar als je hem zo ziet liggen al, die maakt duidelijk dat hij door een mens gemaakt is. Een horloge groeit niet, een horloge ontstaat niet toevallig, maar een horloge wordt gemaakt. Dus als je zomaar ergens een horloge tegenkomt, dan denk je gelijk aan een mens. Nou, als je zo niet alleen maar naar dat ene horloge kijkt, maar je kijkt dan ook om je heen, naar al die bomen die je dan ziet, en alle vogels en de insecten en noem maar op, dan denk je misschien niet per se aan een mens. Maar eigenlijk denk je wel hetzelfde als bij het horloge. Deze wereld is niet zomaar uit het heelal komen vallen. Dit is niet allemaal zomaar toevallig vanzelf ontstaan. Nee, alles wat je ziet, dat maakt zichtbaar dat er iemand is die dat gemaakt heeft. Zoals een horloge door een mens gemaakt is, zo is die hele schepping door God gemaakt. Maar als je nou dat horloge ziet liggen en hij doet het niet meer. Die wijzers staan stil. Dan denk je niet per se, die is slecht gemaakt. Nee, dan denk je, hij is misschien wel prima gemaakt, maar er is iets misgegaan. De batterij is leeg, of er is een tandwiel los, of nou, noem maar op, net wat voor soort horloges. Dan kun je het beste dat horloge terugbrengen naar iemand dat het kan repareren. Bijvoorbeeld naar degene die het zelf gemaakt heeft. En dan kom je bij degene die het gemaakt heeft en dan zeg je niet, waarom laat u dat horloge zomaar stoppen? Nee, dan zegt diegene, ik heb hem gemaakt en ik heb hem goed gemaakt en daarna kan ik hem loslaten. En al is die dan niet meer bij mij, al kijk ik er niet meer naar, al bemoei ik me er niet meer mee, hij gaat gewoon door. Zo gaat het met een horloge, die is daarvoor gemaakt. Als die uit de fabriek komt, daarna kan die zelf blijven draaien. Ja, totdat die dan een keer stopt. Is dat nu zo ook met een schepping? God heeft alles gemaakt. Hij heeft alles zo gemaakt, dat het vervolgens vanzelf kan lopen. De planeten draaien en eb en vloed komt er dan zo en dag en nacht. En de dieren die bewegen zich en die vermenigvuldigen zich. En nou, dat gaat zomaar door. En God hoeft zich er eigenlijk niet meer mee te bemoeien. Hij heeft de wereld zo gemaakt dat nu, net als dat horloge, alles vanzelf loopt. En je hebt God eigenlijk alleen nog nodig als er een keer iets niet goed loopt. Als je ziek wordt, als er iets misgaat, dat je dan naar God toe gaat. Net zoals dat je met een stilgevallen horloge naar de maker toe gaat. Dat je dan naar God toe gaat en zegt, ja God, nu loopt het allemaal even niet zo. Kunt u mij alstublieft hiermee helpen? Nou, en dan bemoeit God zich er weer even mee. En dan laat hij de boel weer de boel. Dat idee bestaat wel. Dat idee bestaat zelfs steeds meer. Dat uiteindelijk wij de wereld draaiende moeten houden. En dat God echt niet met alles zich bemoeit. En eigenlijk alleen maar als wij met onze problemen bij hem komen. Maar zo is het niet. Aan de ene kant lijkt de wereld op een horloge. In die zin dat je aan de wereld kunt zien dat er een maker is. Maar aan de andere kant lijkt de wereld niet op een horloge. Die de maker gewoon kan loslaten. Nee, God bemoeit zich dagelijks met alles. Wat hij geschapen heeft, dat onderhoudt hij ook. En dat onderhouden en regeren en verzorgen van de schepping, dat noemen wij zijn voorzienigheid. Daarover gaat de catechismus verder in zondag 10. In zondag 9 hebben we stilgestaan bij de schepping. Want wij geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Hij is de Schepper, daar hebben we stil bij gestaan. Maar nu zegt de catechismus, diezelfde Schepper is ook de Onderhouder. Staat dan in vraag 26, dat lees ik nog even voor, na het lettertje A. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Nou, vraag dan vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Wat is dat dan? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, waardoor hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En zo regeert dat loof, blad en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, dus eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet toevallig, maar vanuit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Tot zover. Als de Heer het geeft, hopen we dan de volgende keer te letten op 28 en de vraag, ja, hoe moet je dan leven? Wat betekent dat vooral ook voor de toekomst? Vanuit vraag 28, maar tot zover dan vraag 27 over de voorzienigheid van God. Drie gedachten. Dus Gods voorzienigheid, dat is het thema. Drie gedachten. Een wonder, een raadsel en een zegen. Gods voorzienigheid, een wonder, een raadsel en een zegen. Gods voorzienigheid is een wonder. Het is iets wat wij niet bevatten kunnen. Je ziet dat ook aan die woorden die staan in vraag 27, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Dat zijn grote woorden. Allesomvattend. Maar dat geldt dus ook voor het woord voorzienigheid. Zoals God alle dingen geschapen heeft, en zodat je van niks op deze wereld in het hele heelal kunt zeggen, hey, dat is eigenlijk toevallig ontstaan. Daar had God niks mee te maken. God heeft alles geschapen en God onderhoudt ook alles. Dus waar je ook maar kijkt, wat je ook maar kunt bedenken, dat heeft alles te maken met die voorzienigheid. En de voorzienigheid, dat is Gods regering, Gods onderhouding van alle dingen in de wereld. Maar dat woord voorzienigheid, dat zouden we verkeerd kunnen opvatten. Voorzienig. Dan zou je kunnen denken aan iets als vooruitzien. En er zijn mensen die dat zo opvatten. Die zeggen, ja, God weet alles van tevoren. Hij bepaalt niet precies hoe het gaat, maar hij weet wel alles. En dan hangt het eigenlijk van ons af hoe het dan precies gaat. Bijvoorbeeld de zondeval. Dat is natuurlijk ook best wel lastig te begrijpen soms. Hè. Hoe heeft God dat kunnen toelaten? Maar dan, ja, als hij dan zegt, ja, God heeft er verder ook niet de hand in gehad. God vindt het ook ontzettend erg dat het gebeurd is. Hij kon er verder ook niks aan doen. Ja, het enige wat God deed was, ja, hij wist het. Hij wist dat het kwam, maar ja, verder kon hier ook niks aan doen. Dan heb je misschien een beetje van de spanning eruit gehaald. Natuurlijk ook nog maar een beetje. Want dan zou je nog zeggen, ja, als God dan al van tevoren had gezien dat die zondeval kwam, zou hij dan beter maar niet helemaal helemaal niet hebben kunnen beginnen. Dan blijven nog steeds vragen. Maar goed, er zijn mensen die zeggen, ja, meer is niet. Voorzienigheid betekent, God ziet alles vooruit. En de keuze is aan ons. Maar dat is niet hoe dit woord bedoeld is. Voorzienigheid, dat moet je meer opvatten als erin voorzien. Erin voorzien, ervoor zorgen. Een heel mooi voorbeeld vinden we in Genesis 22. Het is ook een van de weinige hoofdstukken waar dit woord in de Bijbel voorkomt. Genesis 22, daar gaat Abraham met Isaac de berg op. En voor Abraham is alles een groot raadsel. Hij moet zijn zoon gaan offeren. Hoe kan hij dat nou doen? Ah ja, niet gehoorzaam, hoe kan hij dat doen? Hij moet wel, maar ik kan het ook niet. Ja, hij weet wel iets. Hij weet, als God hem een zoon kon geven, kan God ook zijn zoon opwekken. Maar ja, hoe het nou gaat, Abraham heeft geen idee. En Isaac al helemaal niet. Isaac weet in eerste instantie niet eens wat zijn vader gaat doen. Maar God wel. God heeft Abraham niet alleen de opdracht gegeven om te gaan offeren. God heeft ook een ram de opdracht gegeven om diezelfde berg op te lopen. Terwijl Abraham van de ene kant de berg op liep, liep die ram aan de andere kant die berg op en hij raakte verward in de struiken. Precies zoals God het wilde. En terwijl Abraham nog alles door zijn hoofd heen haalde, was God intussen zijn plan precies klaar aan het maken. En toen had Abraham dat altaar klaargemaakt en zijn zoon er bovenop gelegd. En toen zou hij zijn mes al omhoog heffen. En toen zegt God, stop Abraham, doe dat niet. En op het moment dat Abraham stopte, keek hij om zich heen. En toen zag hij daar dat beest zitten. Die had God daar al lang naartoe gestuurd. God wist het niet alleen. God zorgde er ook voor. Dat precies op het goede moment dat beest daar in die struiken zat. En Abraham die had dat eigenlijk al tegen zijn zoon gezegd. God zal zichzelf een ram, of hij had gezegd een lam, werd een ram. Een lam ten brandoffer voorzien. En dan zie je het woordje voorzien. God zal voorzien. God zal zorgen voor een offerlam. En Abraham had wel hoop op God dat Isaac het niet hoefde zijn. Maar ja, hoe het zou gaan wist hij niet. Maar God wel. God wist het en God deed het. God zal voorzien. Dat betekent God zal ervoor zorgen. En dan niet alleen voor dat ene ram. Maar ook voor alle dingen eromheen. Misschien was er wel een wolf die God gestuurd heeft. Die wolf die achter dat beest aan zat. Waardoor het beest op de vlucht geslagen is, op hol geslagen. En nou ja, uiteindelijk was die wolf wel kwijt. Maar zelf wist hij niet meer hoe hij vooruit moest. En toen raakte hij verward in de struiken. Wat er ook precies gebeurd is. God die weet alle dingen precies zo te ordenen. Dat het gaat zoals hij het wil. Het gaat dan ook zoals hij het wil. Het luistert alles naar. Het is alles gehoorzaam op zijn wenken. Vanmorgen zei nog een van de ouderlingen het. Eigenlijk zijn mensen de uitzondering op deze wereld. Mensen zijn de enigen die niet naar God luisteren. Boek Jona is daar een heel mooi voorbeeld van. God zegt tegen Jona, ga naar Nineveh. En Jona, die gaat niet naar Nineveh. Jona luistert niet. Maar dan zegt God tegen een vis. Ga daar zwemmen en slok die man op. En die vis doet het. En dan zegt hij 3 dagen later tegen die vis, spuw hem uit op het strand. En precies waar de Heer wil, daar spuwt die vis Jona uit. En dan zegt God tegen een zaadje, ga groeien. En er komt een wonderboom. En dan zegt hij tegen een worm, ga knagen. En de wonderboom gaat dood. De dieren en de planten, die zijn gehoorzaam aan Gods bestuur. En dat is niet alleen bij Jona zo, maar dat is ook de Bijbel door zo en dat is nu nog zo. In Jona kun je al zien dat dat over alles gaat. Over het kleine, zo'n worm die knaagt aan de wortels, en over het grote, die stormwind die daar op de Middellandse Zee gaat razen. En uiteindelijk nog groter ook. Alle sterren en dergelijke zijn ook in Gods hand. Dus God overziet het ontzagwekkend grote, waar wij soms geen idee bij hebben. En God ziet het heel kleine. Wij ook niet weten. God bestuurt het tot in de kleinste details. Ook omdat soms het kleine iets groots moet worden. U weet het al van Elia. Elia die klom de berg Karmel op. En zijn knecht die klom dan naar de top en die liep steeds maar heen en weer. Zie je al wat? En hij zegt steeds nee, ik zie niks. En dan ging Elia weer bidden. Telkens weer bidden. Heer, u hebt nog regen beloofd. Geef nou regen. En op een gegeven moment komt die man terug en de zevende keer, dan zegt hij, ja, ik zie iets. Ik zie een klein wolkje. Zo groot als de hand van een man. Ja. Wat moet je daar nou mee? Zoiets kleins. Ja, maar dat hele kleine gaat God gebruiken. Dat hele kleine gaat uitgroeien. En het wordt een machtige bui. En het gaat regenen. Zoals dit tijden niet geregend had. Dus de voorzienigheid van God gaat over het grote en over het kleine. Waarbij God dus met het kleine soms grote dingen kan doen. Gods voorzienigheid gaat, dat hebben we ook al wel begrepen, over mensen en beesten. Aan de ene kant kun je zeggen, mensen zijn God soms, of zelfs heel vaak, ongehoorzaam. Dan willen wij helemaal niet doen wat God wil. En de schepselen, die zijn wel gehoorzaam en wij niet. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat zelfs ongehoorzame mensen uiteindelijk doen wat God wil. Niet Gods bevel, maar nog altijd wel Gods besluit. Een psalm zegt het zo. Gewis, des mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan blaken, uw grote gunst, uw grote roem, nog groter maken. Dat betekent zelfs als mensen tegen God zich verzetten, dan zorgt God ervoor dat dat nog tot zijn eer is. Als Farao zich verzet tegen God en die zegt, nee, ik laat het volk niet gaan. En die gaat het volk alleen maar harder onderdrukken. Dan doet hij niet wat God wil. En toch gebeurt er wat God wil. Farao verhardt zijn hart. En tegelijk staat erbij, de Heere verhaarde Farao's hart. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat die tegenstand van de Farao zou leiden tot meer glorie van zijn naam. Zodat heel Egypte en heel de wereld moest belijden, de Heere regeert en niet de Farao. Dus toen Farao niet deed wat God wilde, deed hij toch wat God wilde. Zo is het ten diepste altijd. De harten van de koningen zijn in Gods handen als waterbeken. Hij neigt ze tot alles wat hij wil. Dan hebben koningen allerlei plannen. En ze hebben geen idee dat ze het plan van God aan het uitvoeren zijn. Bij Farao zie je dat misschien nog wel duidelijker bij Augustus. Keizer Augustus. Lucas 2. Die man die bedenkt in Rome een plan en dan gaat hij dan dat volk tellen en dan dat. En op een gegeven moment is Israël aan de beurt en dan moet iedereen verhuizen naar zijn vaderlijk huis. En dan gaat Jozef vanuit Nazareth naar Bethlehem. Augustus heeft echt geen idee dat daarmee de profetie tot vervulling komt. Want Jezus moest geboren worden in Bethlehem. En zo is God, om zo te zeggen, voortdurend het puzzelwerk van de wereld, van de hele heelal en van het leven aan het maken. Groot en klein, mens en dier, ook voorspoed en tegenspoed. Daar ziet u ook iets van in opsomming van de catechismus. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Dat wordt ook wel eens anders gezegd. En dan zijn er mensen die zeggen, nee, God wil niet dat je ziek wordt. Ziekte, dat is van de duivel. God wil dat we gezond zijn. En alle tegenslagen, die zijn van de duivel. Dat is zo'n lelijke gast. Die doet alle nare dingen in het leven en God doet alle mooie dingen in het leven. En dat kan vriendelijk lijken. Ja, dan kunnen we mooi alle moeilijkheden op de duivel afschuiven. Ja, wat heeft de duivel dan een macht? Dan zou je moeten zeggen op deze wereld dat de duivel machtiger is dan God. Maar het is niet waar. De Bijbel spreekt er heel anders over. Ook ziekte. Ook andere tegenslagen, die komen uit de hand van God. Jawel, de duivel heeft ook wel zijn plek. Maar het is niet zo dat de duivel dan allemaal dingen doet die God niet leuk vindt en God moet het maar weer zien op te lossen. De duivel kan geen stap verder gaan dan God wil. Je ziet dat zo mooi in Job. Job, die had hele grote kuddes en dat werd allemaal goed verzorgd door zijn knechten. Maar op een dag komt zo'n knecht bij hem en die zegt, meester, het is vreselijk. De Galdeeën zijn gekomen, die hebben het vee geroofd en uw knechten geslacht en ik ben maar alleen overgebleven. En de rest, alles is dood of gestolen. Zo was Job in één keer van die hele kudde, was die af, alles kwijt. En ook nog daarna de andere dingen. Maar nu even alleen die ene kudde. Wie deed dat? Nou, de Galdeeën, dat roversvolk. Ja, maar was het niet de duivel? De duivel had toch aan God om toestemming gevraagd? Die had toch gezegd, ja, maar die Job, die is dan wel vroom en godsdienstig, maar doet hij alleen maar omdat hij er beter van wordt. Maar u zult het zien, als hij het moeilijk krijgt, dan zal hij u wel afzweren. Nou zegt God, probeer het maar. Je mag nog niet aan Job zelf komen, maar probeer het maar. Nou zegt de duivel, dan ga ik, en daar. Dan is Job van zijn vee af. Dus de duivel is het, die zorgt dat Job alles kwijtraakt. Is dat zo? Zijn nou de Galdeeën, die stelen de boel? Is nou de duivel of... En Job zegt, als toch alles weg is, zijn vee, nog meer vee, zijn knechten, kinderen. Wat zegt Job dan? De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Ja, maar daar heeft Job zich in vergist misschien. Dat dacht hij maar. Nee, dat was echt zo. Dat staat erbij. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dat betekent dat het dus gezegd wordt, Job had er gelijk in. Inderdaad heeft de Heere dat gedaan. Op het hoogste niveau was het Gods werk. En God had er zo zijn eigen bedoeling mee. Een heel ander doel dan de duivel. En die duivel op zijn niveau, die had ook een doel. Die wou Job laten vallen. God wou Job beproeven en nog meer. De duivel wou Job laten vallen. En die Galdeeën, die wilden er gewoon rijk van worden. Op hun eigen niveau deden ze het allemaal ook met een eigen doel. Maar uiteindelijk moet je zeggen, de Heere regeert. Uiteindelijk gaat het in het leven van Job en in de hele wereld gebeuren, niet zoals de duivel het wil, niet zoals mensen het willen, maar zoals God het wil. Op een onbegrijpelijke manier. Onbegrijpelijk, omdat God alle dingen tegelijk in de hand houdt. Onbegrijpelijk, omdat wij vaak ook helemaal niet kunnen zien hoe het gaat. maar wel op een heel wijze manier. De almachtige kracht staat er, de alomtegenwoordige kracht. En je kunt ook zeggen de onmetelijke wijsheid waarmee God alle dingen bestuurt. En dan doet God niet één ding tegelijk, dan doet God een heleboel dingen tegelijk. Met dat bijvoorbeeld dat, hè, dat de ene arm moet worden, moet de ander juist net rijk worden. Waar de een net ziek wordt, moet de ander net geholpen worden. En God die houdt alle dingen in zijn gedachten. Alle dingen in zijn hand. Een wonder. Dat is het eerste. Tweede, een raadsel. Het is wel bijzonder, die gedachte dat God alle dingen in de hand houdt. Maar ook wel moeilijk. Je snapt wel dat sommige mensen zeggen, nee, God die heeft niet alles in de hand. God weet dan misschien wel alles, maar hij doet niet alles. Of sommige mensen zeggen zelfs, ja, God ziet het ook allemaal niet van tevoren, God moet ook maar afwachten. En als hij dan ziet hoe het allemaal loopt en zo dan, ja, dan zit God er ook bij te huilen. Er is zo'n boek dat heet Hoe het kwaad goede mensen treft. Dat is van een rabbijn en die probeert dan uit te leggen dat God het allemaal ook zo erg vindt. Zeg, ja, God had ook wel gewild dat goede mensen het ook goed zouden hebben. Maar het loopt allemaal niet zo goed als God het wil. Je snapt wel ergens, hè, dat mensen soms met alles wat er aan de hand is, een beetje hier vandaan willen blijven. Zeg, nee, je kunt toch niet zeggen dat God alles in de hand heeft. Want ja, het loopt toch allemaal niet zo als dat wij wel zouden denken. En dat boek heeft daar zijn titel aan te danken. En dat hele boek, de inhoud natuurlijk ook. Maar ook sommige psalmen bijvoorbeeld. Psalm 73. Daar begint Asaf met die belijdenis van de voorzienigheid. God is goed voor Israël. Dat is de theorie, zeg maar. Maar, zegt Asaf, binnen de kortste keren geloofde ik er bijna niks meer van. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. In mijn hoofd zei ik, God zorgt voor alles. En toen keek ik om me heen en toen zei mijn hart, er klopt niks van. Kan niet zijn dat God alles bestuurt. Moet je kijken hoe het gaat. Je hebt goddeloze mensen die trekken zich van God niks aan. En die hebben een leven geweldig. En je hebt mensen die willen God zo trouw zijn. Die willen dicht bij de Heer leven. Nou, dan zou je toch zeggen, voor hen zal God zorgen. Maar moet je kijken hoe het met hen gaat. Hoe moeilijk ze het hebben. Als God voor alles zorgde, dan moest het wel anders gaan. Dat is eigenlijk ook de hele lijn van het boek Job. Dat die vrienden ook zeggen, nou Job, je kunt wel zeggen dat je Godvrezend bent, maar als jij Godvrezend was, dan ging het nog steeds zo goed. Je bent gewoon een bedrieger. Kijk maar eens wat een puinhoop het is. Het moet wel zo zijn dat God jou aan het straffen is. En Job, die komt vooral niet snappen. Het is echt waar, acteren liefheb, maar wat God nu aan het doen is, kan niet begrijpen. Het gaat soms zo anders dan dat je zou denken dat het moest gaan. Het gaat zo anders dan dat je zou willen dat het ging. En als wij nou elkaar het gunnen dat het goed gaat. Als wij naar elkaar gezondheid toewensen. Als wij nou ons best doen dat andere mensen het goed hebben op de wereld. Zou God dat dan ook niet moeten doen? Hoe zit dat eigenlijk? Als iemand ziek wordt. En hij wil toch echt dicht bij de Heer leven, heeft gaan beden. Is God dan zo hard of zo? Of kon God er toch niks aan doen? Zeker als je dan merkt dat het ongelijk verdeeld is. Sommige mensen, die gaat het voor de wind. Dat zijn sommige mensen in de kerk, soms buiten de kerk. Maar andere mensen, het lijkt alsof het altijd weer bij hen moet zijn. Dan dit, dan dat. Even zucht. Waarom alweer bij ons? Hoe past dat eigenlijk? Bij God, bij Gods goedheid, bij Gods wijsheid, bij Gods macht. En dan nog één ding die voor raadsels kan zorgen. Hoe zit dat nou met Farao en al die anderen in de Bijbel die zondigen? En waarvan dan tegelijk staat dat God het doet. God verraadde Farao's huis. Hoe kan dat ooit dat God nou wil dat Farao gaat zondigen? Is het dan toch niet makkelijker om te zeggen, ja, Farao die luistert gewoon niet naar God. Raadsels. Het zijn raadsels in je hoofd. Soms als je de Bijbel leest of als je in de wereld om je heen kijkt en zeg je, hoe zit dat nou, hoe kan dat nou? Maar het zijn vooral soms raadsels in je hart. En zo zitten er hier ook mensen die met raadsels in hun hart zitten en zeggen, als God nou echt van me af is, dan zou het toch wel iets anders moeten gaan. Leven puinhoop, onoverzichtelijk, onafzienbaar, hopeloos soms. Dan pijnst de ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen wel kennis dragen? Dat is ook Psalm 73. Dus het is niet vreemd, hè, als je die vragen stelt in je hart. En misschien ook wel met elkaar. Zou God ook weten van mijn droevig lot? Die vragen mag je stellen. De Bijbel stelt ze immers ook. En die legt ze als het ware voor ons neer. En, die zegt, en dan zegt Asaf, herken je dit? Dan zegt Job dat. Maar dan is wel de vraag, wat voor antwoord geven we? En waarvan Asaf, nou de achterkomers die niet moet doen, dat is dit. Nee, God weet niet van me af. Daarvan zegt hij achteraf, als ik dat antwoord gegeven had, dan was ik uitgegleden. Als ik met al mijn raadsels had gezegd, nou dan zal het wel niet. Dan zal God wel niet alles besturen. Of zelfs, dan zal God wel geen goede God zijn. Dat kan het antwoord niet zijn. Als wij denken, ik snap het niet. Ik snap niet dat het waar is dat God alles bestuurt en als ik dan kijk hoe het gaat in mijn leven. Ik kan het niet bij elkaar krijgen. Dat kan wel zijn. En dat zal ook zijn. Maar je helpt nooit jezelf er verder mee. En je doet God er geen recht mee. Als je dan zegt, dan is het met die voorzienigheid toch niet waar. Of niet zo, of niet zo goed. Houd vast die belijdenis waar Asaf mee begon. En waar Job mee begon. Dat alle dingen in Gods hand zijn. Dat Hij regeert en de kleinste details van het leven en van de wereld bestuurt. Dus al snap je een heleboel niet, je mag dit wel belijden. Juist in die raadsels zien wij best vaak in de schrift, wij weten. Denk aan Job. Die zit in de diepte en dan zegt hij in Job 19. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zie het niet, ik voel het niet, ik snap het niet, maar ik weet in het geloof wel. Paulus net zo in Romeinen 8. Maar wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Gelovig weten. Omdat God het gezegd heeft. En dan kijk je nog verder. dan zie je Jezus. Jezus Christus. Waarvan zo duidelijk is in zijn leven dat God regeert. Denk nog even aan Augustus. De hele wereld op zijn kop. Zodat er precies gaat gebeuren wat God heeft voorspeld. God bestuurt de kleinste details van de geboorte en van het opgroeien van het leven van de Heer Jezus. En dan komt de Heer Jezus aan het kruis. Is dit nou hoe het moet gaan? Als God dan regeert, dan kan het toch niet zo gaan? En je zou bijna zeggen dat de Heer Jezus dat zelf ook denkt. Het is niet zo, maar het klinkt wel zo. Als hij daar aan het kruis hangt, mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan klinkt het alsof de Heer Jezus zegt, nu heeft God zijn handen van me losgetrokken. God heeft mijn leven geleid, maar nu niet meer. Waarom hebt gij mij verlaten? Grote waarom-vraag. De grootste waarom-vraag van de hele wereldgeschiedenis. Op die vraag komt daar geen antwoord. Maar we weten wel een antwoord. We weten wel een antwoord op die vraag. Waarom? Waarom moest Jezus daar door God verlaten worden? Omdat wij God verlaten hebben. Daarom. God regeerde nog steeds. Het ging goed. Maar het leek zo verkeerd te gaan. Het heeft daarmee te maken dat het ook echt verkeerd gegaan was. Wij hebben God de nek toegekeerd. Wij zijn tegen God ingegaan. En sinds die zondeval is niet alleen de zonde in de wereld gekomen, maar zijn ook de raadsels in de wereld gekomen. Het is niet waar dat wij allemaal vriendelijke mensen zijn die dan het goede voor elkaar zoeken. En God is dan een vrede God en die zorgt niet goed voor elkaar. Laten we maar eerlijk worden. Wij hebben van deze wereld een puinhoop gemaakt en we doen het nog. Je ziet het toch overal gebeuren. Dat mensen best wel vriendelijk voor elkaar kunnen zijn, maar alleen maar totdat. Uiteindelijk moeten we belijden, wij zijn van nature geneigd God en onze naast te haten. Wij zorgen niet beter voor elkaar dan dat God voor ons zorgt. Integendeel. God zorgt niet slechter voor ons dan dat wij verdienen. Integendeel. En dan kunnen wij niet begrijpen waarom de een een andere portie krijgt dan de ander. Waarom de een een kruis heeft waardoor die nauwelijks kan lopen en de ander als het ware maar een kruisje waarvan je, nou ja, waar je mee kunt huppelen. Dat laatste helemaal echt waar is. Er zijn hier niet veel mensen die alleen maar een fijn leven hebben. Die zijn er zelfs helemaal niet. Maar het is wel zo dat sommige mensen een echt moeilijk leven hebben. En andere mensen minder. Dat weten wij niet waarom dat zo is. Maar we kunnen wel zeggen. Het is niet zo dat wij het slechter hebben dan we verdienen. Wij verdienen de hel. Niet sommige mensen. Maar wij allemaal. En als je dat ergens ziet, dan is het aan het kruis. Jezus Christus, die nooit één zonde gedaan heeft, die moest daar aan het kruis naar de hel. Daar aan het kruis werd het voor hem een hel. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom? Dan moeten wij onszelf beschuldigen. En zeggen, het is ook om mij. Het is mijn schuld. Wij hebben God verlaten. Wij hebben van deze wereld een hel gemaakt. En aan de andere kant nog iets. Waarom? Waarom heeft God zijn zoon verlaten? Uit boosheid? Uit toorn? Wel nee, uit liefde. Hij werd van God verlaten, omdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Daarom. Vanwege de grote liefde van God. Dus dat grootste raadsel, de grootste waarom vraag, die spreekt juist het duidelijkste van de oneindige goedheid van God. Waarom hebt gij mij verlaten? Oh, Jezus wist het wel. Daarom, omdat hij de straf moest dragen, zodat anderen vrij konden. Dat hij de hel in moest, zodat anderen naar de hemel konden. Juist aan het kruis, daar leer je. Wij begrijpen God niet. Maar wij bewonderen God wel. God is niet te volgen voor ons, niet na te rekenen. Maar hij is wel een goede God. Of zo, je zou het ook zo kunnen zeggen, we kunnen hem niet narekenen, maar we kunnen wel op hem rekenen. We kunnen God niet narekenen, maar we kunnen wel op God rekenen. Daarom zingt de dichter van Psalm 13 het. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Dus in dit smartelijk verdriet, en dat begint hiermee, hoe lang, o God, mij toeverlaat, vergeet gij mijn jammer staat. En dat is ook die waarom vragen. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Dat betekent, ik snap het niet en ik vind het moeilijk en zwaar en ik weet niet hoe het verder moet. Maar één ding weet ik. God is goed. En ik kan niet meer zonder. En ik wil niet meer zonder. Dat is het tweede. Een raadsel. En als laatste een zegen. Wanneer kun je dat nu meezeggen? Wanneer kun je nu zeggen, echt zeggen, God is goed. God is toch goed. God is veel dieper goed dan ik ooit had kunnen denken. Wanneer kun je dat zeggen? Catechismus die eindigt antwoord 27 met deze woorden. Dat al die dingen, voor- en tegenspoed enzovoorts, niet toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dus door zijn vaderlijke hand. Als u dat kunt zien. Het komt uit de hand van mijn hemelse vader. Zijn naam belijden we immers. Ik geloof in God de Vader. Daar hebben we twee keer terug in stilgestaan. Vader. Niet alleen de Vader, mijn Vader. Als je dat kunt zeggen. Als je zo op hem mag zien, mijn Vader. Dan kun je ook zeggen. Heere, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Maar het komt er wel op aan. Zijn vaderlijke hand. De hand van mijn vader. De hand van hem die ik als mijn vader mocht leren kennen. Dat is niet zomaar. Want van nature kennen wij die vader niet. We zijn bij hem vandaan gegaan. We wantrouwen hem. We hebben het gevoel dat het niet fijn is bij hem. We luisteren niet naar hem. En dan botst het. Maar wanneer ga je hem nou vader noemen? Als je hart gaat buigen. Als je tot deze God mag komen in Jezus Christus. Als je door de Heer Jezus op hem mag zien. Jezus die het zegt. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar dan mag je dat omdraaien. Je komt tot de Vader door hem. God heeft zijn Zoon gegeven, opdat wij ook zijn kind kunnen worden. En dat komen tot Christus, dat leven uit Christus, daarvoor moet je nou jezelf kwijt. Daarvoor moet je eerlijk worden over je eigen opstandigheid. Daarvoor moet je schuld belijden tegenover die hemelse vader, zoals de verloren zoon deed. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Ik ben niet waardig dat u voor me zorgt. Ik ben niet waardig dat ik dicht bij u mag leven. Ik ben wel waard dat u me wegstuurt. En toch, vader, ik kan niet meer buiten u. Hier ben ik. Maak mij desnoods een van uw huurlingen, had hij willen zeggen. Daar komt hij al niet eens meer aan toe. Hij heeft wel gezegd, ik ben niet waard. Maar u bent het wel waard. U bent het waard dat ik voor u buig. En u bent het waard dat ik u vertrouw. U bent het waard dat ik de zoon die u gegeven hebt om zondaren zalig te maken. Dat ik die zoon omhels in het geloof. Dat ik niet meer buiten de Heer Jezus kan. En zo je hart door het werk van de Heilige Geest getrokken wordt. En je aan die vader mag vastklemmen. Dan raak je zonde kwijt. Je schuld kwijt. Het oordeel kwijt. Maar dan raak je ook je opstand kwijt. En je tegenstand. Alleen in de Heer Jezus leer je het echt. Dat de Heer zo goed is. Niet omdat jij het begrijpt. Maar omdat hij het is. Niet dat God pas goed is zodra jij alles op een rijtje kan krijgen. Maar dan is God goed. Zodra hij zijn woord naar je toe laat komen. Is God goed omdat hij goed is. Dat zegt het geloof. Dat valt het geloof bij. En niet eerst zien en dan geloven. Maar eerst zien. Eerst geloven. En dan stukje bij beetje ook gaan zien. Soms in dit leven. Soms na dit leven. Zijn vaderlijke hand. Als je daar aan je mag toevertrouwen. Dan weet je. Het gaat goed. Hij houdt alles in zijn hand. En hij bestuurt door zijn hand alles precies. Tot dat doel wat hij heeft. Heel de wereld. Dat geloof je. Dat je gelooft dat jouw vader, jouw genadige vader, ook de almachtige schepper is. Oh, dan weet je het zo zeker. Hoe het ook met de wereldgeschiedenis gaat, het gaat goed. Het zal precies uitkomen waar God het wil. En alle plannen van de wereldleiders en zo, die moeten meewerken. Precies tot het einde van dat de almachtige schepper van hemel en aarde heeft. De hele wereld gebeuren gaat goed. Maar dan ook je eigen leven. Nog een keer die woorden van Paulus uit Romeinen 8. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. De grootste raadsels. Alle dingen. Wij weten dat die in Gods hand liggen. En dat God aan het werk is. Dat God ergens naartoe aan het werk is. Je zou kunnen zeggen dat God aan het borduren is. Een borduurwerk aan het maken. Dat zo ontzettend groot is en heerlijk. Maar als je aan de verkeerde kant naar het borduurwerk kijkt. Dan zie je het plaatje niet. Dan zie je soms iets ervan. Maar dan zie je ook allemaal losse eindjes. Aan de achterkant van het borduurwerk. Daar zie je niet wat er aan de voorkant precies aan het gebeuren is. Maar het gebeurt wel. En God die is aan het borduren. En God zal ervoor zorgen dat in de wereld en in het leven van zijn kinderen dat borduurwerk precies afkomt. Gaat het er wel om, hè? Als je deze God niet kent, dan bestuurt God je leven nog. Denk aan Farao, aan Augustus. Aan de vijanden van Job. God bestuurt alle mensen. Maar als je nou niet je toevertrouwt aan deze God. Als je nog een vijand bent van God. En een vijand blijft van God. Tegen God ingaat. Dan zul je uiteindelijk moeten merken dat je ook komt waar God je wil hebben. Maar dat is wel precies de andere kant van de hemel. Wie tegen God ingaat, gaat verloren. Daarvoor blijft de hel over. Als je niet wil dat God koning over je is. Als je niet wil luisteren. Als je niet wil vertrouwen. Als je niet wil toevertrouwen aan de Heer Jezus. Dan blijft de dood over. En dan zul je het wel moeten belijden. God heeft het geleid. God was koning. Tegen God kon ik niet ingaan. Maar dat is wel het ergste wat je kan gebeuren. En dat hoeft toch niet? God wijst toch een andere weg. De Heer Jezus heeft het ook gedaan in Matthäus 6. En dat hoofdstuk dat zo duidelijk zegt dat God alle dingen regeert. En dat zijn kinderen mogen leven uit de hand van de hemelse Vader. Dat de heidenen deze hemelse Vader niet vertrouwen. Dan zet de Heer Jezus tegenover elkaar, maar dan zegt hij ook dit. En daarmee eindig ik. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek eerst dat je God mag kennen in Jezus Christus. Zoek eerst dat je zeker mag weten dat je bij dat koninkrijk van hem hoort. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alle dingen, die zullen je toegeworpen worden. Amen.